Goedemorgen, gasten en leden van de kerk. Welkom in de kerk. Of je nu hier in dit gebouw of thuis mee beleeft, de dienst. Alle plekken samen zijn we de kerk. Er is vanmorgen kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 en tienergroep 1. De muziek zal vandaag verzorgd worden door Roos, Melchior, Mai, Maaike, Arjan en Christian. De voorganger in deze dienst is Jaap Harm de Jong uit Wageningen. We beginnen straks met een moment van stilte. Mijn naam is Wilma Thijs, ik ben vandaag ouderling van dienst. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Een klein vraagje even vooraf. Is er iemand die straks even wil helpen met de koffie inschenken? Ja, Harry. Nou, jullie melden je maar, dat komt vast goed. Heel fijn, bedankt.
Laten we deze dienst beginnen met een moment van stilte, om even naar binnen te keren, te kijken wat er leeft in ons hart en ons te richten op God. Laten we met elkaar stil zijn. En dan mogen we ook uitspreken van wie we het verwachten deze ochtend. En dat wil ik graag doen met de volgende woorden. Wij verwachten het deze morgen van God. Zijn naam vertelt ons wie Hij is. Hij is de God die ons gisteren hielp. Hij wil ons vandaag helpen en ook wil Hij ons helpen in de tijd die komen gaat. Hij staat aan het begin. Hij maakte de hemel en de aarde. Hij zal er ook zijn aan het einde, want zijn schepping houdt Hij stevig vast. Hij houdt ons vast, voor eeuwig. En daarom mogen we weten de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. U mag gaan zitten. Ja, ik ben niet voor iedereen even goed zichtbaar, mensen daar in het hoekje, dus ik ga wel even op dit hoekje staan. Ik dacht, het is misschien goed om mezelf even voor te stellen, want ik ben hier voor het eerst vanochtend. Dus dan denken jullie misschien van, ja, wie staat daar nu precies? Nou, mijn naam is al genoemd, Jaap Harm de Jong, ik kom uit Wageningen. Daar woon ik samen met mijn vrouw Eveline en onze twee dochters. Ja, en in het dagelijks leven doe ik verschillende dingen. Ik ben ZZP'er. Ik geef onder andere les aan het Baptistenseminarium. Daar worden predikanten opgeleid, dus ik heb een Baptistenachtergrond, zou je kunnen zeggen. Ik preek regelmatig in verschillende gemeentes, met name in Baptistengemeentes, maar sinds een tijdje ook in Nederlands gereformeerde kerken. En dat heeft er denk ik ook mee te maken dat ik sinds anderhalf jaar samen met mijn vrouw en mijn dochters lid ben van de Nederlands gereformeerde kerk in Wageningen. Dus ik geef les, ik preek regelmatig en het derde ding wat ik doe is dat ik schrijf voor het Nederlands Dagblad. Ik schrijf over film, filmrecensies. Nou, en het laatste wat ik dan misschien nog kan noemen bij het Nederlands Dagblad, voor de mensen die dat lezen weten dat misschien, is er elke zomer een rubriek aan de ketting en dan is er een fiets en die wordt bereden door redacteuren of medewerkers van de krant en dan proberen we het hele land door te gaan. Nou, en ik heb daar nu afgelopen zomer voor de tweede keer aan meegedaan. En ik fietste afgelopen zomer in de hitte, het was erg warm, van Boksmeer naar Eindhoven. En je zoekt dan altijd een beetje naar iets, waar kun je over schrijven, wat kom je onderweg tegen. En ik had eigenlijk een plan, maar dat kon niet doorgaan. En omdat het zo ontzettend heet was, dacht ik, dan fiets ik van IJssalon naar IJssalon, om het een beetje draaglijk te houden. En uiteindelijk ben ik hier in Eindhoven uitgekomen bij IJssalon Firenze. Bekend voor jullie? Nou ja. Jullie zouden het misschien nog eens op kunnen zoeken, het artikel. Een mooie IJssalon die al meer dan 100 jaar bestaat, van generatie op generatie. Hele vriendelijke dames hielpen me daar. En dat was om het een beetje draaglijk te houden. Maar goed, dan hebben jullie een beetje een beeld van wie er hier staat vanochtend. Mocht je nog vragen hebben na afloop, kom gerust naar me toe. Maar dan vervolgen we nu de dienst met het zingen van een lied. En dat lied is uit het liedboek 858, Vernieuw in ons, o God. Ik wil jullie graag volgaan in gebed. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel. Ik wil u bedanken dat we zo als gemeente bij u mogen komen deze ochtend. Heer, dank u wel dat we leven in vrijheid in ons land. Heer, dat we de mogelijkheid hebben om samen te komen waar dat in zoveel plekken in deze wereld niet zomaar het geval is. Heer, we zijn bevoorrecht dat we kunnen samenkomen. En ik wil u ook bedanken dat u ons de gezondheid daarvoor geeft. Heer, dat we vanochtend uit ons bed konden stappen en dat we hier naartoe zijn gekomen. En dat we zo met elkaar samen kunnen zijn, elkaar kunnen ontmoeten. Maar bovenal ook mogen zoeken naar een ontmoeting met u. Heer, er gebeurt altijd heel veel in een dienst. Er wordt gezongen, er wordt gebeden, er wordt gesproken, we mogen luisteren. We mogen elkaar ontmoeten. Heer, en ik wil u bidden dat, wat het ook maar is in deze dienst, maar dat er iets mag zijn vanochtend wat we met ons mee kunnen dragen. Wat ons iets leert over u, wat ons iets laat zien van uw liefde en uw trouw. Heer, misschien ook wel iets wat ons aanspoort of vermaant, maar iets waarmee we de komende week weer in kunnen. Heer, ik wil u bedanken dat u ons wilt ontmoeten, dat u ons roept, dat u ons wilt ontvangen in uw huis. Dat we bij u mogen komen. En Heer, u weet hoe we hier zitten. Wat er gaande is in ons hart. Heer, maar ik wil u bidden dat deze dienst daar een antwoord op mag zijn. Heer, misschien dat als we verdrietig hier naartoe gekomen zijn, dat de kerk vanochtend een plek mag zijn waar we kunnen huilen. Heer, en als we dankbaar en gelukkig zijn, dat het een plek is waar we kunnen lachen en die dankbaarheid ook uit mogen zingen naar u. Heer, als we ons eenzaam voelen, dat het een plek mag zijn van ontmoeting waar we anderen zien en ons gezien mogen weten. Heer, als we misschien eenzaamheid niet kennen, dat we mogen delen van wat ons vervult met anderen. Heer, wilt u zo met ons zijn deze ochtend? Dat elk onderdeel door u gezegend zal worden. Dat we met elkaar op mogen trekken. En dat we mogen merken dat u erbij bent deze ochtend. Heer, dank u wel dat u van ons houdt. Wilt u zo met ons zijn? In Jezus' naam. Amen. Nu heb ik begrepen dat ik de lichtjes aan mag steken voor het kinderwerk. En nu dacht ik, misschien zijn er wel kinderen die het leuk vinden om me daarbij te helpen. Ik zie al een vinger, ik zie twee. Ik heb vier lichtjes, dus de eerste vier, zal ik maar zeggen, die mogen komen. Oh, kijk, er zijn er veel meer. Oh, hoe gaan we dit nu aanpakken? Haak. Nou, zes. Och. Zeven. Nou, weet je wat we afspreken? Oh, nog. Och.
Negen.
Dit wordt een interessante.
Negen.
Nou, zullen we zeggen dat de eerste vier die hier waren, die mogen een kaarsje aansteken?
Ik was er al.
Ja, jij was er al. Wie was er nog meer? Jij was er ook. Nou, kom ook maar. En dan mogen de volgende vier, die mogen, of misschien vijf, zes, die mogen dan met elkaar het lantaarntje tillen naar het kinderwerk toe. Zullen we het zo afspreken? Dan ga ik de grote kaars hier aansteken. Kijk. Nou, wie gaat er als eerste? Deze jonge dame in de mooie jurk? Nee, zij was als eerste. Ja, sorry. Kijk. Nou, hou ik deze vast. Dan mag jij deze pakken. Mag jij straks een lantaarntje tillen, goed? Kijken of dit gaat. Is die aan? Goed zo. Nou, mag je maar haar doorgeven? Pak ik het volgende lichtje? Of doe je... Ja, je mag het ook zelf doen natuurlijk. Dat is ook goed. Of wil jij hem misschien hier inzetten in het lantaar? Wil jij dat doen? Ja. Heel goed. Geef ik die aan jou. Heel goed. Wil jij mij helpen om hem hier in te zetten? Kan je? Wie mag nu? Wie was de vierde? Was jij bij de eerste vier? Wauw, jij hebt wel hele mooie nagels, zeg, zie ik nu. Dat ziet er gaaf uit. Kijk, dat... Oh ja, dat past inderdaad heel goed, jouw nagels bij je jurk. Nou.
Is dat voor God?
Wat zeg je? De lampjes, de lichtjes zijn voor God, hè?
Of Vincent van Gogh.
Oh, Vincent van Gogh. Ik snap het even niet. Wie wil deze er nog inzetten? Ja? Zo, oké. Okay. Nou, geef die maar. Ja, jij mag hem uitblazen, dat is goed. Heel goed. Nou, dan mag je het lantaarntje... Oh ja, doen we zo. Pats. Mag je hem nog even neerzetten en dan gaan we nog een lied zingen. Een themalied, als ik het goed zeg. Mogen jullie hier blijven staan als je wil? En meezingen? En als het lied is afgelopen, mogen jullie naar de kinderbijbelgroepen. Oh, kijk, dansen mag ook. Helemaal prima. We gaan zingen. Dan mogen ook de andere kinderen naar voren komen en dan mogen jullie naar de kindernevendienst.
Mijn naam is Vincent.
Oh, jij bent Vincent?
Ja.
Aha, nou, aangenaam. Dan gaan we met elkaar uit de Bijbel lezen. En ik had begrepen dat elke zuur de schriftlezingen zou doen. Ik weet niet wie dat is. Oh, er komt iemand naar voren gelopen. Ja? Kijk, helemaal goed.
Lees uit Handelingen, twee stukken. Eerst Handelingen 1. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeen waren gekomen, vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten dat de Vader, wat de Vader in de hemel in zijn macht heeft gesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.
Ja, en dan zingen we nu een lied. Hemelhoog 41, Jeruzalem, Jeruzalem.
Ze zeiden, kom, we gaan op reis en trekken naar de plek van onze God. Ik vond het prachtig dat dit zomaar kon. En moet je nu eens zien, we staan met eigen voeten in Jeruzalem. Wij binnen je bochten, Jeruzalem, jij stevig gestaan. Jeruzalem, de machtige muur. Jeruzalem. En zie je hoe de mensen van zijn volk op weg naar hier zijn, onderweg naar jou. Jeruzalem, je geeft het zijn God zeer. Zoals het moet, zo is het goed. Het recht is heilig in Jeruzalem. De zonen van David, Jeruzalem. Jeruzalem, met mij bent een woning. Jeruzalem, vraag God om vrede voor Jeruzalem. Om voorspoed voor de stad die vrede heet. Dat daar van muur tot muur de vrede leeft. Ik wens je vrede toe, shalom. Om die mij dierbaar zijn, Jeruzalem. Zij zijn je bewoner, Jeruzalem. En jij bent Gods stad, Jeruzalem. De plaats van zijn tempel, Jeruzalem. Ik wens je geluk toe, Jeruzalem. Je bent stad van God.
Tweede stuk uit Handelingen 8. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem, naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging daar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandaken, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de eunuch zei: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Volgens mij tot 40, of het laatste vers ook.
Het laatste vers ook, okay. Ja.
Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea kwam.
Dankjewel. En we zingen een volgend lied, Hemelhoog 278, Het Woord van God.
Thank you.
kom even wat dichter bij jullie staan. Oh, trouwens, complimenten voor het muziekteam. Wat jullie je misschien niet bewust waren, was dat ik een aantal liederen had opgegeven, de laatste twee. Die waren niet zo bekend, maar ze zijn de uitdaging aangegaan en volgens mij klonk het gewoon heel goed. Dus bedankt daarvoor. Ik wil graag beginnen met een vraag te stellen. Wie van jullie kent nog Domino Day? Misschien wat vingers. Ja, dat zijn er een heleboel. Voor de mensen die het niet kennen of bij wie het een beetje is weggezakt. Domino Day was jaren geleden een recordpoging die elk jaar plaatsvond. Waarvan die dominosteentjes werden neergezet. En dan probeerden ze er zoveel mogelijk uiteindelijk om te krijgen. Nou ja, dat werd natuurlijk elk jaar gekker en uitgebreider. Want ja, de recordpoging of het record moest weer verbroken worden. En uiteindelijk ging dat echt om miljoenen steentjes. Nou ja, dat zorgde ook wel voor wat uitdagingen. Want je kunt je voorstellen dat als je met elkaar bezig bent en je hebt zo'n hele sporthal vol staan met steentjes, dat de spanning aardig begint toe te nemen bij verschillende mensen. Want stel dat er tussentijds een steentje valt, en dan gaat de rest ook om en dan kan je weer opnieuw beginnen. En het was zelfs zo dat op een zeker moment de paniek heel groot was geworden, want er vloog een musje door de sporthal. Nou ja, uiteindelijk heeft iemand een vuurwapen ter hand genomen en heeft het musje om zeep geholpen. Nou, die man die heeft, las ik, daar echt nog heel lang last van gehad, omdat mensen hem bedreigden omdat hij dat musje had neergeschoten. Nou ja, u zult nu misschien denken van waarom begint hij nou over Domino Day? Wat heeft dat te maken met de Bijbel of met de kerk? Nou, ik moest aan die recordpogingen denken, omdat we hebben net twee gedeeltes gelezen of gehoord over het Bijbel, uit het Bijbelboek Handelingen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, het doet mij daaraan denken. Je zou kunnen zeggen dat God heel lang bezig is geweest om iets voor te bereiden. Met heel veel zorg en met heel veel aandacht is dat gebeurd. Maar dan op het moment in Handelingen 1, als uiteindelijk de Heilige Geest komt, dan zou je kunnen zeggen, dan gaat dat eerste steentje om. En mensen hebben daar vol spanning op zitten wachten. De leerlingen werd gevraagd van ja, jullie moeten wachten in Jeruzalem en jullie moeten bidden totdat die Heilige Geest gaat komen. Maar op het moment dat die Heilige Geest dan komt, dan komt er beweging en dan gaat er iets gebeuren. En ik weet niet of jullie het je nog herinneren, maar dat geeft zo'n opwindend gevoel als je kijkt naar die dominosteentjes. Want als dat eerste steentje dan omgaat, dan komt er zo'n geluid van, en dan gaan ze allemaal achter elkaar om. En dan, ik heb dat in ieder geval, ik voel dat dan in mijn buik. En zeker als je dan op een gegeven moment, moet dat een bochtje om. Of dan hebben ze iets spannends ingebouwd. En dan zit iedereen van ja, gaat het lukken? Gaat hij dat bochtje maken? En gaat hij dat gekke dingetje wat ze dan hebben ingebouwd, gaat hij dat redden? En als het dan lukt, dan is er een opluchting en dan gaat het weer verder. Nou, eigenlijk is het Bijbelboek Handelingen vergelijkbaar met een soort Domino Day, want dat eerste steentje is omgegaan en al die steentjes, dat komt in beweging. Maar er zijn bepaalde momenten waarop het spannend is. En het gedeelte, Handelingen 8, waar ik het dan vanochtend met name over wil hebben, is eigenlijk zo'n spannend punt van gaat het lukken? Gaat het gebeuren? En iedereen zit te wachten. Nou ja. En daar ga ik dan straks wat verder over vertellen. En het laatste wat ik nog wilde zeggen, wat een vergelijking is zeg maar tussen die dominosteentjes en het Bijbelboek Handelingen. Er waren soms ook, ik heb ter voorbereiding op deze preek ook het filmpje zitten kijken. Dat hoort dan ook bij preekvoorbereiding. Maar dan heb je soms van die hele vlakken, dan staan die steentjes klaar. En dan denk je, ja, het ziet er niet uit. Het is allemaal niet zo heel bijzonder. Het zijn gewoon honderden, duizenden steentjes. Maar op het moment dat zo'n vlak dan plat gaat, dat al die steentjes omvallen, dan zie je opeens de Mona Lisa verschijnen of een of ander bijzonder kunstwerk. Dan blijkt dat er iets zichtbaar wordt wat je van tevoren niet aan had zien komen, wat anders is dan je had verwacht. Nou, en dat gebeurt ook in het Bijbelboek Handelingen. Want als je dan kijkt naar dat begin, Handelingen 1, wat gelezen is, dat Jezus zegt tegen zijn leerlingen van ik wil dat jullie in Jeruzalem gaan wachten met elkaar, dat jullie gaan bidden en dat jullie gaan wachten tot de Heilige Geest komt. En als die Heilige Geest dan komt, dan wil ik dat jullie de wereld ingaan. Nou, dat is iets wat de leerlingen niet aan hadden zien komen van tevoren. Want als je kijkt naar het Oude Testament, dan was de verwachting van het volk Israël dat als zij God wilden ontmoeten, als zij iets van God wilden meemaken, dan moesten ze niet de wereld ingaan, nee, dan moesten ze allemaal naar Jeruzalem toe gaan. Jeruzalem was het centrum waar vanuit alles gebeurde. En er waren dan per jaar verschillende grote feesten en dan werden de Israëlieten opgeroepen, ga met z'n allen naar Jeruzalem toe, ga naar de tempel toe, want in de tempel daar woont God. Dat is waar je God kunt ontmoeten. Dus Jeruzalem was het centrum van hun geloof. Daar gingen ze naartoe. En daarom liet ik ook die psalm zingen van Psalmen voor nu. Want dat was het verlangen wat ze hadden, wat heel erg in hun DNA eigenlijk zat. Van als we dan in Jeruzalem komen en we staan met eigen voeten in Jeruzalem, dan gebeurt het. Dan zijn we. Dan zijn we dicht bij God. Maar Jezus laat zien aan het begin van het Bijbelboek Handelingen, waar jullie altijd gewend waren om naar Jeruzalem toe te gaan en om daar samen te komen en daar in de tempel God te ontmoeten, draai ik de dingen nu om. Je moet nog steeds naar Jeruzalem toe gaan, maar als de Heilige Geest dan komt, dan blijf je niet in Jeruzalem. Nee, dan ga je de wereld in. Want dan ga je eerst in Jeruzalem over mij vertellen, maar dan vervolgens ga je naar Judea en Samaria en uiteindelijk ga je naar de uiteinden van de aarde. De beweging die keert zich compleet om. En nou ja, waar je eerst die steentjes lag liggen en dacht, wat is dit precies? Wordt nu opeens duidelijk, Jezus wil de dingen omdraaien. Niet meer naar Jeruzalem toe om daar God te ontmoeten, maar in Jeruzalem beginnen en van daaruit Gods liefde verspreiden in heel de wereld. Nou, je kunt je voorstellen dat als je van jongs af aan gewend bent van wij moeten naar Jeruzalem toe en daar moeten we blijven, dat dit best wel een hele grote omkering is. En als je kijkt in Handelingen 10, dan lees je het verhaal van Petrus die door God opgeroepen wordt om naar Cornelius toe te gaan. Iemand die niet bij het Joodse volk hoorde. En je merkt dan dat Petrus daar best wel heel veel moeite mee heeft. Want hij heeft zoiets van, ja, God heeft bepaalde regels gemaakt, wij mogen niet zomaar naar die mensen toe. En God moet best wel zijn best doen om Petrus te overtuigen, om hem te overreden. Ja, het is goed dat je dat gaat doen. Ga maar naar die Cornelius toe. En uiteindelijk, als Petrus dan bij Cornelius is en hij ziet wat er allemaal gebeurt, dan zegt hij, en nu snap ik pas dat God geen onderscheid maakt tussen de verschillende mensen. Maar hij moest even switchen in zijn gedachten. Of even, dat kostte hem wel heel wat. En ik denk dat wij dat misschien allemaal wel herkennen. Dat nieuwe dingen toelaten in onze gedachten, nieuwe dingen toelaten in ons leven, dat het niet zo heel erg eenvoudig is. Misschien een klein voorbeeldje daarvan. Ik noemde net al, sinds 1,5 jaar, misschien zelfs bijna 2 jaar, zitten mijn vrouw en ik in de NGK in Wageningen. En wij dachten van, nou, een goede manier om mensen te leren kennen is om aan te sluiten bij een kring. Nou, dat was leuk en dat ging goed en we leerden inderdaad mensen kennen. We hadden mooie kringavonden, we hadden een paar keer met wat mensen gegeten en je begint je een beetje te hechten. En toen bleek, wat wij van tevoren niet door hadden, dat na 2 jaar, en we zaten aan het eind van die 2 jaar, de kringen opgeheven worden en dat er weer nieuwe kringen samengesteld worden. En ik merkte bij mezelf, ik vind het helemaal niet leuk. Ik wil helemaal niet stoppen met deze kring, want ik begin ze net een beetje te leren kennen. En nu wordt alles weer overhoop gegooid. Nou, ik denk dat we dat allemaal misschien wel een beetje kennen. Dat we bepaalde gewoontes hebben, dingen die we belangrijk vinden. En als het dan opeens anders moet, dan gaat dat niet zo eenvoudig. Ik zat te denken, zelfs met early adopters, dat zijn van die mensen die altijd het nieuwste van het nieuwste willen. De nieuwste iPhone of de nieuwste tablet of wat dan ook. Zelfs dat is een bepaalde gewoonte. Als je aan zo iemand zou vragen van, doe in plaats van 2 jaar met je telefoon, doe er nu 6 jaar mee. Dat diegene dat ook lastig zou vinden. Wij mensen hebben gewoon bepaalde gewoontes. Maar Filippus, zoals we gehoord hebben in Handelingen 8, vers 26 tot en met 40, die heeft wel een bepaalde openheid en die staat wel open voor verandering. Aan het begin van hoofdstuk 8 zou je kunnen lezen dat hij al in Samaria geweest is. Dus hij heeft al een stapje buiten Jeruzalem gezet. Daar stond hij al voor open. En nu zou je kunnen zeggen, komt hij in aanraking met de uiteinden van de aarde. Want hij heeft een ontmoeting met een uinig. En die uinig die kwam uit Ethiopië. En Ethiopië, dat ligt of dat lag niet waar Ethiopië nu ligt. Waarschijnlijk was het iets dichterbij. Maar goed, nog steeds een heel eind weg. En hij heeft een ontmoeting met een hele hooggeplaatste, invloedrijke man die daar vandaan kwam. Een uinig. Wat was een uinig? Dat is misschien goed om even uit te leggen. Dat was iemand die gecastreerd was. En waarom was die man gecastreerd? Nou ja, omdat hij zo'n hooggeplaatste functie had voor de Kandake, de koningin van Ethiopië. En ze waren natuurlijk bang dat als je zo'n hooggeplaatste functie had, dat zo iemand zijn eigen koninkrijkje zou willen gaan stichten. Maar goed, aangezien hij gecastreerd was, kon hij geen kinderen krijgen en was hij eigenlijk onschadelijk. Was de kans niet zo groot dat hij zijn eigen koninkrijkje zou gaan vestigen. Maar die man die kwam dus helemaal vanuit Ethiopië naar Jeruzalem toe, had het verlangen om daar God te ontmoeten. Maar het probleem was, hij was een buitenlander. En als buitenlander kon hij wel naar Jeruzalem toe gaan, kon hij wel naar de tempel toe gaan. Maar wist hij dat hij niet naar binnen kon, want dat mochten buitenlanders niet. En hij was dus ook nog eens gecastreerd. Nou ja, en als je gaat lezen in Deuteronomium 23 vers 2, daar staat nogal expliciet beschreven dat mensen die gecastreerd waren, die mochten niet in de gemeenschap van de Heer komen. Dus eigenlijk was die uinig, ja, die was kansloos. En toch had hij een verlangen, was hij helemaal in zijn reiswagen naar Jeruzalem gereisd en had hij zoiets van, al kom ik maar op de drempel, mag ik niet eens naar binnen, maar kom ik maar op de drempel, dat is voor mij voldoende, ik ga gewoon. Ik kijk wel waar het schip strandt. En Filippus die komt in gesprek met deze man en blijkbaar heeft Filippus het vermogen waar dat voor Petrus nog veel lastiger was, om niet de grenzen te zien, om niet de regels te zien, de beperkingen van oh hij is een buitenlander, oh hij is een uinig, maar om te zien die man heeft een hunkering naar God. Hij heeft er alles voor over om maar dicht bij God te komen. En Filippus die zet een stap naar die man toe. De vraag die wij onszelf kunnen stellen is, wat zien wij als we in deze wereld staan, op ons werk, in onze familie, in onze buurt, de mensen die we ontmoeten? En we bekijken die mensen vanuit ons geloof of vanuit het feit dat we naar de kerk gaan. Wat zien we dan als we naar mensen kijken? Zien we mensen die binnen zijn en mensen die buiten zijn, mensen die er wel bij horen en mensen die er niet bij horen? Hebben wij bepaalde gedachten daarover van ja, jij voldoet niet aan de eisen? Of zien wij het verlangen van mensen? Mensen die misschien nooit in de kerk komen, die niks met God en geloof hebben. Maar zien wij misschien wel een bepaald verlangen bij die mensen dat ze op zoek zijn naar rust in hun leven? Dat ze op zoek zijn naar een plek waar ze erbij mogen horen, waar ze geliefd en geaccepteerd kunnen worden? Vandaag de dag gaat het vaak over dat mensen gecanceld worden. Dat je iets zegt wat onwelgevallig is en dat je er niet langer bij meer kan horen of dat je niet langer mee kan doen. Ik denk dat dat een hunkering bij mensen oproept van maar ik wil er wel bij horen. Mag dat? Hoe kijken wij naar mensen? Zeggen wij, ja, jij hoort er wel bij, maar jij hoort er niet bij? Of zien wij mensen die verlangen en zeggen we, nou, dan wil ik luisteren naar God en kijken hoe er een plek mogelijk is ook voor jou? En ik denk dat dat is wat we kunnen leren van dit gedeelte. Dat als de geest van God mensen in beweging zet, als de geest van God gaat werken, dat er dan grenzen die wij misschien in ons hoofd gemaakt hebben, doorbroken gaan worden. Als Gods geest gaat werken, dan worden grenzen doorbroken. Ik wil graag nog verder met jullie kijken naar het verhaal om te zien wat we kunnen leren van Filippus, hoe hij de dingen aanpakt. Het eerste wat me opvalt, is dat Filippus blijkbaar een bepaalde ontvankelijkheid heeft. Dat hij open staat voor wat, er wordt gesproken over een engel van de Heer en later over de geest, wat er tegen hem gezegd wordt en hoe dat precies gegaan is, dat weet ik niet. Of hij echt een stem heeft gehoord, of dat hij een innerlijke overtuiging had. Maar hij stond er in ieder geval open voor. Hij was ontvankelijk om bepaalde signalen op te pikken. Maar dat niet alleen. Hij is tegelijkertijd ook bereidwillig. Want dan staat er in vers 26 dat de engel van de Heer iets tegen hem zei. En dan vers 27, Filippus deed wat hem gezegd werd. Hij begint geen vragen te stellen van ja, wat moet ik daar midden op de dag? Me verlaten weg, wat doe ik daar precies? Nee, hij doet het. En dan even later, dan staat er in vers 29, de geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in de wagen. En dan staat er, Filippus haastte zich naar hem toe. Dus Filippus stond ervoor open, maar hij was ook gelijk bereid om dan te gaan doen wat de geest van hem vroeg. Hij had een ontvankelijke, bereidwillige houding. Een paar jaar geleden keek ik samen met mijn vrouw en mijn dochters de film Yes Day. Zijn er mensen die film kennen? Ja, er gaan wat vingers omhoog. Voor de rest zal ik het uitleggen. Hij staat volgens mij nog steeds op Netflix. Het gaat over een gezin, vader, moeder, 3 kinderen. En de kinderen die willen wat en de ouders die zeggen nee, dat mag niet. En de kinderen hebben ergens zin in en de ouders zeggen nee, zeker niet, dat gaan we echt niet doen. En er ontstaat een bepaald patroon van, ja, er kan gewoon eigenlijk niks. En op een zeker moment denken die ouders bij zichzelf, ja, dit schiet niet op. We moeten misschien toch eens proberen om die structuur of het ritme wat ontstaan is, om dat eens wat op zijn kop te gooien. En dan zeggen ze tegen de kinderen, 3 dagen lang gaan we op elke vraag die jullie stellen ja zeggen. De kinderen die grijpen hun kans. Dus er worden de gekste verkleedpartijtjes, spelletjes. Ze gaan uit eten en dan krijgen ze zo'n toetje op tafel wat ze met z'n allen op moeten krijgen. Er verandert iets. Waar die ouders eerst een nee-reflex hadden richting hun kinderen, veranderen ze dat in een ja-reflex. Nou, qua opvoeding vind ik dat zelf pijnlijk herkenbaar. Ik heb ook wel een beetje een nee-reflex. Maar het gaat me hier natuurlijk vooral ook richting God. Hoe staan wij tegenover God? Als God dingen van ons vraagt, als we het gevoel hebben van dit is wat God van mij verlangt, hebben we dan een nee-reflex, vragen, bedenkingen, al dat soort dingen? Of zijn we net zoals Filippus en zeggen we, oké, ik ga het doen en ik kijk later wel wat er gebeurt. Hij haast zichzelf. Zelfs. Nou, dat is het eerste wat we denk ik van Filippus kunnen leren. Een ontvankelijke en een bereidwillige houding. En dat helpt om die grenzen te doorbreken met hulp van Gods geest. Het tweede wat me opvalt, en dat vind ik echt wel iets heel bijzonders, is dat het hele gedeelte, het hele gesprek wat deze twee mannen met elkaar voeren, bol staat van de vragen. Want je zou kunnen denken dat als Filippus de opdracht heeft gekregen van de geest van ga naar die man toe, dat hij denkt, bam, ik spring er bovenop. Ik heb het volmacht van de geest gekregen, dus ik ga de man plat evangeliseren. Maar dat is niet wat hij doet. Hij gaat naar die man toe, komt bij die wagen aan, hij luistert, hij hoort die man iets aan het lezen uit de Bijbel, en dan begint hij met een vraag. En dan vraagt hij aan de man, begrijpt u wat u leest? Nou, ik vind dat echt een hele fascinerende houding. Dat je eerst eens gaat kijken, waar is diegene? Waar is diegene mee bezig? Is er iets waarbij ik kan aansluiten? Waar ik die man mee kan helpen? Nou, en dan zie je uiteindelijk dat die man of die uinig, die stelt ook allemaal vragen terug. Hoe zou ik het kunnen begrijpen als niemand het me uitlegt? Dan hebben ze gelezen, dan zegt hij, over wie gaat dit? Over de profeet? Is het over zichzelf of over iemand anders? Nou, en uiteindelijk komt het erop neer, zou ik misschien gedoopt kunnen worden? Maar vragen. Ik kreeg op een gegeven moment voor Sinterklaas het boek Socrates op sneakers. Ik weet niet of iemand dat boek kent. Ja, ik zie een vinger. Een heel interessant boek. Het gaat over de kunst van het vragen stellen. En er wordt heel erg geschetst in dat boek. En dat vond ik best wel confronterend. Om mezelf te zien. Dat wij mensen eigenlijk hele slechte luisteraars zijn. We zijn niet goed in luisteren naar wat een ander zegt. Want wat gebeurt er vaak? En misschien herken je dat ook wel zelf. Je bent op een verjaardag en je vraagt wat aan iemand. Of iemand vertelt wat van ik ben op vakantie geweest. En in plaats van nog eens een vraag te stellen. Hoe was dat? Wat heb je nog meegemaakt? Hebben wij mensen vaak de neiging om er een ervaring tegenover te zetten. Oh ja, ben je daar geweest? Weet je, ik ben al eens daar geweest. En die ander denkt, oh, daar kan ik overheen. En wat ontstaat er uiteindelijk? Niet een dialoog, maar meer 2 monologen naar elkaar, waarbij de ander de een de ander opbiedt en er niet echt verdieping ontstaat. En ik dacht voor dat boek, ik moet proberen leren meer vragen te stellen. Om echt toegang te krijgen eigenlijk tot, wat houdt die ander nou bezig? Wat is die ander vol van? Wat zijn angsten, verlangens, dat soort dingen? Simpele vragen kan daarbij helpen. En ik leer dat opnieuw van Filippus, die begint met een vraag. Uinig, je bent aan het leren, begrijp je ook wat je leest? Nu denk je misschien bij jezelf van ja, ik ben niet zo extravert, ik ben niet zo outgoing. En zoals Filippus dat hier doet, zomaar erop afstappen, zomaar een vraag stellen, dat vind ik eigenlijk wel ingewikkeld. Dat vind ik best wel lastig, dat lukt niet zo goed. Ik moet zeggen dat ik me daar ook in herken, ik vind het ook best wel spannend. Maar het mooie vind ik, dat naast het openstaan, naar iemand toe gaan en vragen stellen, en dat vind ik ook een moment komt dat Filippus eigenlijk heel simpel weggaat bij ons in. Met dat ze elkaar het woord in duiken. En dat is misschien iets wat meer in de mensen veel beter past. Als er dan iets tot stand is gekomen, dat je gewoon kan gaan studeren, kan gaan zoeken. En Filippus is daar ook voor bereid. Als hij vraagt, stelt, dan zegt hij oké, kom maar hier zitten. En dan blijf je ook in staat om het evangelie van Jezus te delen. En dan lees je een stukje elkaar, dat komt Jesaja. Dan gaan we uiteindelijk uitleggen op de volgende manier. Dat weet je precies natuurlijk. Dat hij van schaamte hij naar de slacht gaat als een lat dat stil bij de scheerde de mond niet open. Hij waarschijnlijk aan de jaar gezegd van ja, ik geloof dat dit over Jezus gaat. Jezus die totaal was en die zich overgaf aan mensen die hem kwaad wilden doen. Die zei van kom, ik wil overgeven. Ik wil aan dat kruis hangen, ik verzet me niet. Ik ben zoals een lam, ik ben zoals een schaap, ik doe hem open. Als je Jezus heeft, dan hebben we geen recht gedaan. Maar op het eind van de aarde leeft hij niet meer. In andere vertalingen staat ook van de aarde werd hij weggenomen. En ik heb zoiets uitgelegd van ja, maar het is niet het hele verhaal over Jezus. Hij was niet meer de weerloos lam dat zijn mond niet open deed. Het was uiteindelijk op het moment dat hij werd weggenomen, dat God als het ware zijn dood werd opstaan uit de dood in een nieuw leven. En dat heeft mogelijkheden voor alle mensen dat de dood is open. En zo heeft het uitgelegd aan de deur. Was hij bereid en in staat om te geven deden. Uiteindelijk werd er stil, want ja, nu gezegd. Zo is ik zelfs verder gekomen. Ik een stapje daar veel. Dan moet je erbij horen bij de gemeenschap. En dan moet je erbij horen. Iemand dat Filippus vervolgens het toneel verschijnt. Alles uitgesteld, doet er niet meer toe. Je mag ergens anders vervolgen. Stel me zo voor hè, dat die uimig nog steeds met water. Dat in zijn waarschap en die pakt helemaal vervolgd van wat allemaal gebeurd is. En het gelezen dat je Jesaja 53 als het dan pastorisme over gehad. En dan is hij onderweg en komt hij uiteindelijk in Jesaja 56. En dan is daar volgende geschreven. Dat zei dan. Dit is de Heer. De uimers had in acht neemt. Jezus mag hem wil vasthouden op mijn verbond. Geef je beter tonen. Steek en nam in mijn tempel en binnen de muur van de stad. Ik geef hem eeuwig naam. Een naam die toegankelijk is. Die uit was blij. Dat is helemaal niet zoiets. Dat is die uit. Maar echt bij horen. God heeft mij ook. Al ben ik van het land kunnen bieden. Dat geld meer. Dat mag hem horen. Zo zie je dat God echt gaat werken, dat er nog grenzen op komen. Dat we alleen maar werken, dat we dat doen door een onafhankelijke en bereidwillige houding. Dat we dat doen door landen waar een vrouw waar je een week kan kunnen. Dat wij de dingen zeiden dat
zij hem iets kunnen vertellen, dat vond ik op zondag 9 maart. Man en Sanders blijven niks te doen van hun geloof. Sanders is in het worden gedood. Hij wordt lid van zijn gemeente. Is al aanwezig?
Voor gewas arbeid. Vandaag staan we ons bloemdek stil door het plaatsen van pute zakken, het zaai- en postgoed en het aangereedschap, tot een sop, een haar en een schoffel. Het gewas. Elk jaar moet we hard op de wereld worden gewerkt om ons de oost te geven. Oorlogen, plunderingen, milieuproblemen, droogte, oorstromingen, hagelbuien, ziektes, brengen gras en schade aan. Laten we daarom nu zegen varen aan God en bidden voor de arbeid. Vader, wij willen bij u komen om een zegen te vragen op de gewassen die aankomende tijd overal in de aarde worden gezaaid. Mogen alle gewassen beschermd worden door u. Een gebed voor de arbeid. We bidden voor allen die in zeer slechte omstandigheden hun werk verrichten en worden uitgebuit. Heer, ontferm u. Wij bidden voor degenen die door allerlei oorzaken geen opleiding kunnen volgen en hun niet kunnen werken. Heer, ontferm u. Wij bidden voor meisjes en vrouwen die geen opleiding mogen volgen en niet mogen werken, zoals in Afghanistan en Iran. Heer, ontferm u. Wij bidden voor degenen die door verschillende redenen vaststoppen in het arbeidsproces. Heer, ontferm u. Amen.
Voor de collecte, vandaag is de jaarlijkse collecte voor de Philips Kohol. En ik heb er ook al een stukje over geschreven, dat is nieuws, maar ik wist er ook nog eens naar lezen als u dat nog niet gelezen heeft. Philips heeft een moeder- en kindstartkliniek in Burkina Faso. En daar zijn voortdurend terroristische aanslagen van IS en aan IS-gelieerde groepen. Daardoor zijn ook in Burkina Faso heel veel mensen op de vlucht geslagen. Internally displaced people, ontheemde mensen, vluchtelingenkampen. Ook in Ouagadougou, hier ziet u een foto daarvan. Als u goed kijkt, ziet Felix ook nog een beetje naar bovenin, vierde, vijfde van rechts. en Ouagadougou is nog relatief veilig. Als je de tweede dia even laat zien, Xander, dan ziet u hier de werkers van het ziekenhuis die er regelmatig heen gaan ook om eten, kleren en zo uit te delen. Op de voorgrond ziet u rijst. En de derde dia ziet u Felix en Nema met twee vluchtelingenkinderen die ze als ziekenhuis sponsoren ook voor de schoolkosten. Zoals u misschien wel eens gelezen heeft, IS wil een moslimkalifaat stichten op de drie landenpunt van Mali, Niger en Burkina Faso, omdat ze natuurlijk uit het Midden-Oosten zijn verdreven. Dus het is een enorme chaos. Ja, wij kunnen er ook een bijdrage aan leveren door royaal te geven. En dus vandaar dat ik dacht, nou, ik neem toch even de vrijmoedigheid om dit aan u te melden. En overigens, Felix en Nema hopen eind april ook hier te komen. En dat Felix ook voor te gaan in de dienst van 23 april. Goed, collecte warm aanbevolen. Dank u wel.
Bedankt Rolf, dan kunnen we dat nog meenemen in de gebeden. Een paar puntjes voor de voorbeden. We hebben al gehoord van Overgert dat hij thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Hij moet wel verder herstellen en aansterken. En zullen we er ook voor bidden. En dat als de therapie ervaren kan worden, dat het ook weer gezegend mag zijn. Ook aandacht in het gebed voor Joop Schreuders. Hij is afgelopen week met succes behandeld en is nog in het ziekenhuis om te herstellen. Hij zal moeten verhuizen naar een zorginstelling en we bidden voor moed en vertrouwen voor de toekomst. Ook willen we vanmorgen bijzonder danken voor alle betrokkenen bij de muziek en de zang die wekelijks onze eredienst opluisteren en ook dat eer van God hun gaven inzetten. Zijn jullie daar heel erg dankbaar voor en God ook dankbaar voor. Laten we samen bidden. Lieve Vader in de hemel, hier aan het einde van deze dienst gekomen willen we tot u komen om u allereerst ook alle dank en lof te geven dat we hier vanmorgen weer bij elkaar mochten zijn en dat we u mochten loven met liederen en zang, waarin de muziekgroep ook vanmorgen weer hun bijdrage heeft geleverd, Heer. En zo danken we u voor alle goede gaven die u geeft. Heer, dank u wel voor de dienst van vanmorgen, Heer, dat we uw woord weer mochten horen. Heer, dan bidden we ook dat u ons niet alleen de komende week, maar iedere dag weer opnieuw ook tot ontvankelijk en bereidwillige mensen maakt. Ons ook door uw geest beweegt, Heer, om ons hart open te zetten voor de ander. Heer, help ons daarbij, want dat, zoals we vanmorgen gehoord hebben, gaat niet altijd vanzelf. Willen we echt bidden, Heer, of u door uw geest daar doorheen wil werken. Heer, en ik denk dat het ook hard nodig is in onze samenleving. Heer, wat lezen we en horen we allemaal over? Bedreigingen van mensen, polarisatie, geweld. Dat is er nog maar weinig verbinding, lijkt het, Heer. Heer, in die samenleving is het des te belangrijker dat we open blijven staan voor elkaar. Dus midden in deze samenleving willen we bidden of u ons daarbij wil helpen, Heer. En we bidden ook voor ons land en voor onze overheid. Ook als de komende weken weer verkiezingen zijn. Heer, dan willen we bidden voor een rechtvaardige en eerlijke overheid. Voor een fatsoenlijk en goed bestuur in ons land. Heer, wat is in de aanloop daartoe een boel discussie? Wat is er? Een boel bewering en onrust en onvrede. Heer, vraag het zeer over ons land, over onze overheid en ook over de verkiezingen. Heer, zoals Wietske al met ons gebeden is het veel dat u ons schenkt ook in de schepping en in de natuur. Heere, daar zijn we u daarvoor ook dankbaar, Heere, en willen we bidden of u ook in ons hart wil geven om goed met de natuur om te gaan, om ervan te genieten, maar ook om het goed te beheren. Zeer u alle arbeid, alle inzet, Heer. Wilt u alsjeblieft geven dat onrecht, Heer, aangepakt mag worden? Wilt u vrede in deze wereld geven? Dus daar ook, Heer, waar de oorlog nog steeds voortvoert. Heer, zo willen we ook bidden en danken voor Gerrit, Gerrit en Besten, Heer. Dank dat hij weer thuis kan zijn. Heer, we bidden voor zijn herstel, Heer. En hopen en bidden ook dat de therapie weer opgestart mag worden. En dat ook dat in die fase, Heer, Gerrit weer gezegend mag worden. En we blijven bidden, Heer, of u hem volledig herstel wil geven. Samen met Janine en Judith en Rebecca willen we bidden, Heer, of u en allemaal in deze fase, deze moeilijke fase van hun leven, nabij wil zijn. En troosten en uw liefdevolle aanwezigheid wil geven. Heer, dat willen we ook bidden voor Joop, voor Joop Schreuders. Heer, dankbaar zijn we dat hij met succes behandeld is geweest in het ziekenhuis. En daar is hij nog steeds. We bidden voor zijn herstel. Heer, en voor uw zegen en vrede, Heer. Ook in de wetenschap, als hij naar een zorginstelling moet verhuizen, dan willen we bidden, Heer, dat Joop daarin moed en vertrouwen mag ontvangen. En uw zegen daarin mag ervaren. Dat hij daarin uw vrede mag ontvangen, Heer. Heer, zo willen we ook bidden voor Felix Kool, voor het werk in Burkina Faso, vanuit het ziekenhuis al daar, voor bedreiging, of weer van oorlog, Heer. Willen we bidden voor dit goede werk, Heer, en voor de inzet van Felix en Nema al zoveel jaren, Heer, om op te komen voor de ander, voor de ontheemde, voor de zieke medemens, Heer. Heer, dan danken we u voor het werk van Felix en willen we ook blijven bidden voor dit goede werk en of u het wil beschermen en zegenen, Heer. Zo danken en prijzen we u, lieve Vader, voor alles wat u ons in genade hebt gegeven. In Jezus' naam. Amen.
Hey. Hallo allemaal, mocht ik jullie meenemen in wat wij net met de kinderen hebben gedaan bij de kinderbijbelgroepen. En jullie zien daar al het raam. Het gaat om het derde raampje, die is rechtsboven. Die is nu geopend. En ik ga een stukje voorlezen en Anne en Joelle gaan mij helpen om te laten zien wat er is gebeurd, wat wij hebben verteld. Toen zei Jezus tegen Simon, jij hebt mij uitgenodigd in je huis. Maar je hebt me geen water gegeven om mijn voeten te wassen. Maar zie je die vrouw daar? Zij heeft mijn voeten gewassen met haar tranen. En ze daarna met haar haren afgedroogd. Jij hebt mij niet begroet met de kus. Zij wel. Ze heeft sinds ik binnen ben steeds mijn voeten gekust. Jij hebt geen olie over mijn hoofd gegoten. Maar zij goot dure olie over mijn voeten. Daarom zeg ik je dit. Zij heeft veel dingen verkeerd gedaan, maar dat is haar allemaal vergeven. Dat weet ik omdat ze mij veel liefde heeft laten zien. Terwijl iemand die weinig vergeven wordt, weinig liefde laat zien. Toen zei Jezus tegen de vrouw, alles wat je verkeerd hebt gedaan, is je vergeven. De mensen in het huis van Simon zeiden tegen elkaar, wie is die Jezus toch? Hij vergeeft zelfs de zonde van de mensen.
Dan zijn we aan het eind gekomen van deze dienst. Behalve dan één heel belangrijk onderdeel. We mogen van hier gaan met de zegen van God die we met ons mee mogen dragen. En ik wil jullie die graag meegeven met de volgende woorden. Mogen de Heer jullie zegenen en jullie beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over jullie doen schijnen en jullie genadig zijn. Mogen de Heer jullie zijn gelaat toewenden en jullie vrede.